De Maker District podcast.
Is Galore al nuchter?
Nou, ze ruikt misschien nog een beetje naar een borrel, maar die lucht gaat er niet meer uit.
Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Queer & Sober podcast. Mijn naam is Sander.
Ik ben Jeroen.
In deze podcast praten we over het nuchter zijn of het alcoholvrij zijn in de queer community. En vandaag hebben we weer een superleuke gast uit de queer community. Hij is een Pride ambassadeur, heeft zijn eigen boek Glitter maakt alles beter, een eigen documentaire en hij is sinds ongeveer een jaar nuchter. Bij ons is de gast Sander den Baas, ook al bekend als drag queen Lady Galore. Sander, welkom.
Dankjewel.
We kennen je natuurlijk al via Queer en Sober, maar voor de luisteraars die je nog niet kennen, gaan wij even gezellig een speeddate doen met z'n tweeën.
Oh god.
Om je wat beter te leren kennen.
Ja.
Ben je er klaar voor, Sander?
Nooit waarschijnlijk, maar nee? Gaan we door. Ja.
Oké, nou. Het is de bedoeling dat je zo snel mogelijk lekker antwoord geeft.
Lekker.
Okay. Lekker, ja. Wat, lekker antwoord. Wat is je favoriete alcoholvrije drankje?
Oh, koffie.
Wel of niet zoenen met iemand die gedronken heeft?
Niet.
Wanneer voelde je het beste over niet drinken?
Nu.
Wel of niet nuchter uitgaan?
Niet uitgaan.
Dansen tussen dronken of nuchtere mensen?
Niet dansen.
Het wordt een hele leuke podcast. Hoe spendeer je het liefst je verjaardag nu?
Thuis? Thuis denk ik.
Of met mensen?
Met mijn partner, ja.
Ja, en dat is het. Ja. Ja, geen andere mensen.
Nou ja, ik word 40 nu, dus ik ben niet heel heugelijk of zo.
Zo niet.
Normaal pijn toch? Zo
gemaakt, ja. Oud, jongens.
Even 43.
Ja, dat bedoel ik.
Nou, dank je.
Oké, we gaan door. Heb je een nieuwe hobby gevonden nu je niet meer drinkt?
Ik heb er heel veel geprobeerd. Ik heb er nog niet eentje die echt super vast is blijven hangen.
En je was laatst met iets bezig, toch?
Wat
was
het ook weer? Ik ben aan het borduren geweest, vingerhaken, planten. Alle planten zijn weer dood. Het kwam misschien door mijn grafstemming de afgelopen periode. Maar ik heb nog niet een hobby gevonden die echt blijft hangen.
Nou, dat was hem, jongens.
Zijn we een match?
Je zei net inderdaad uitgaan helemaal niet meer. Vertel.
Nee, nou, ik merk dat ik gewoon ook moe ben. Dat ik gewoon nu denk, als ik dan 's avonds in de kroeg sta, dat ik denk, wat doe ik hier?
Ja.
Ik ben nooit echt een danser geweest. Dus okay. Ik zit dan, het was altijd al een barhanger.
Mm-hmm.
En dan als je nu met je limonade aan de bar zit, dan denk ik altijd, ja, ik lig liever gewoon thuis op de bank met Netflix en mijn vriend.
Vind je dat erg?
Nee, ik vind het niet zo erg. Alleen ja, god, aan de andere kant voelt het wel een beetje zo van, oh, oké, mijn jeugd is voorbij. Maar goed, dat heet schijnbaar ook midlife crisis. Dus ja, misschien moet ik me daar maar gewoon een beetje aan overgeven.
Nou, als ik naar mezelf kijk, het was in het begin gewoon even wennen en het moest een nieuwe vorm krijgen. Dus ik ga nu nog steeds niet heel veel stappen, maar ik ga de dingen doen die ik leuk vind.
Ja.
Dus ik ga wel naar danseretten, omdat ik dat ontzettend hysterisch en leuk vind. En daar heb ik de gevoel niet bij dat ik alcohol nodig heb, zou ik maar zeggen. Maar sommige dingen doe ik ook gewoon niet, omdat ik denk, ja, dat was leuk omdat ik alcohol dronk. Niet omdat ik het leuk vond.
Nee. Nee, ik kan me ook wel. Kijk, vroeger was het ook wel dat ik dan uitging en dan tussen de dansende mensen stond. En dan danste ik zelf niet per se. Maar dan had ik altijd nog mijn borrel. En dan was het altijd. En dan fladderde ik een beetje al ouwehoerend tussen de mensen in. En nu, als je dat dan ook niet hebt, dan sta je er een beetje tussen. En dan denk ik van, ja, mensen staan nu in een cirkeltje naar elkaar te kijken terwijl ze dansen. En het is awkward en een body conscious. En dan denk ik, nee. Het is goed of zo.
Ja. Ja. Ja.
Nou ja, dat vroeg ik me wel af. Want ik kan me voorstellen, vanuit je professie zit je wel altijd in dat nachtleven.
Ja, dat zat ik voornamelijk, ja.
Nu niet meer?
Nou ja, ik ben me nu meer aan het richten op brunches en dingen overdag. En ik deed sowieso al wel meer corporate events. Dus zeg maar voor grote bedrijven TED-talks geven over diversiteit en bedrijfsfeestjes. Dat is over het algemeen veel overdag. En dat kan ik gewoon nog doen. Maar inderdaad, kijk, vroeger stond ik ook in de reguliers. En dat heb ik ook nog wel 1 of 2 keer gedaan nadat ik nuchter ben geworden, zeg maar. En dat was wel echt een soort van heavy, dat ik dacht, what the fuck?
Hey, als we daar een beetje naar terugpakken, want vanuit je drag. Wat ik voor mijzelf afvroeg, hoe kom je, kijk, ik weet hoe dat ik ertoe kwam dat ik op mannen viel, maar hoe kwam jij op het punt dat je merkte dat drag iets voor jou was?
Jeetje, wat een vraag. Ik denk, ik heb het altijd super duf gevonden dat er voor mannen blauw, grijs, zwart en bruin in de winkels hing. En dat er voor vrouwen, zeker toen ik jong was, hè, in 1920... dat er voor vrouwen altijd een enorme kleurenvrijheid was en ook vormen. En ik heb dat altijd mooi gevonden. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment op vakantie was in Indonesië. En dat daar, toen ben ik naar zo'n gaybar gegaan en daar waren echt allemaal drag queens aan het performen. En dat vond ik echt fantastisch. En toen dacht ik, dat wil ik wel een keer proberen. En zo is dat. Toen was het Pride in Amsterdam en Sugi Lari van de Lellebel, die heeft mij toen een beetje geholpen. En toen ging ik voor het eerst mee op een boot. Dat was mijn eerste keer. En toen was ik verkocht. Toen dacht ik, oh, al deze mensen zijn hier vanwege mij. Ja, ego. Maar goed.
Maar is het meer dat? Is het gezien worden? Of is het? Want ik had ook het idee dat het wel een onderdeel van jou was, zou ik maar zeggen.
Laat ik het zo zeggen, ik was toen ook al dik. Ik ben nu al een tijdje niet meer dik. Maar ik was toen een dikke homoseksuele man die normaal niet veel aandacht kreeg in de scene. En als ik in drag was, dan ineens vond iedereen me fantastisch. En dat was ook heftig verslavend. En goed, ik vond het ook altijd mooi, die transformatie. En ik bijvoorbeeld queens zoals Wendy Mills, die een grote queen was toen ik begon. Sugi Lari, Mayday. Dat waren allemaal meiden, Dita. Allemaal meiden in de scene die echt een behoorlijke transformatie neerzetten. En ik heb dat altijd heel mooi gevonden. En het enige was wel, ik was alleen in Amsterdam en ik wilde dat met anderen doen. Ja. Ik wilde de Chosen Family, dat heette toen alleen nog niet zo. Toen heette het gewoon vriendinnen. Maar ik wilde daar mijn plek in vinden in Amsterdam. Ik woonde al op mezelf heel jong en ik wilde gewoon mijn vriendengroep daar mijn plek vinden. En dat is me gelukt en dat ben ik gaan opbouwen. Ja.
Je gaf aan dat je wat voller was vroeger en je hebt een gastric bypass
gedaan. Zeg maar gewoon dik hoor. Dat was 135 kilo.
Heeft dat nog invloed gehad op je drag performance?
Kijk, ik vind het nog steeds fantastisch als ik terugkijk naar mijn foto's van dikke galore. Want er gebeurde wat. Er kwam een soort slagschip dat podium op. En dat was echt iets, weet je, ik hoefde bijna niks te doen. En mensen vonden het fantastisch. Ik merkte wel dat toen ik dunner werd, ik veel harder moest werken voor dezelfde aandacht. Maar goed, ik had gelukkig toen al mijn stempel redelijk gedrukt in Amsterdam. Dus ik kon daar wel gelukkig in door.
Maar het grappige is, ik vond je toen als de wat vollere galore, vond ik je superleuk, maar was je heel erg sassy en best wel hard. Terwijl nu ben je is galore een hele lieve, veel benaderbaardere galore. Zo ervaar ik er in ieder geval.
Ja, nou, ik denk dat dat zeggen meer mensen. Een van mijn beste vrienden ook, die zegt ook, vroeger vond ik je best wel niet leuk. Toen dacht ik, oké, ik heb dat nooit zo doorgehad. Ik denk ook dat als je net begint met drag, denk je, dan heb je misschien ook een beetje een bepaald beeld van hoe drag moet zijn. En dat moet. Mijn voorbeelden waren Gerard Joling en Gordon, weet je. Dus ik dacht, een valse nicht en humor.
Ja.
En ik heb dat aan het begin ook best wel hard gedaan. En op een gegeven moment, je wordt ouder, je wordt zelf zachter en liever. En waar ik behoefte aan had, zo ben ik dat ook een beetje. Dus ik denk, ik vind het wel fijn dat mijn look ook een beetje gemeen is. Want ik hou niet zo van mensen heel dicht bij me. Ja. Dus ik vind het wel fijn dat ik een bepaalde, dat mensen wel denken van, wie is dat? Maar ik vind het ook wel fijn om benaderbaar te zijn uiteindelijk.
Oké. En als we daar een beetje naar terugpakken, want goed, vanuit je drag. Maar überhaupt, wat betekende alcohol voor jou?
Ja, dat wordt steeds meer duidelijk. Ik dacht altijd gewoon leuk en gezellig. En nu dat ik een langere tijd nuchter ben, denk ik wel, ik heb het best wel lang gebruikt als een soort van copingmechanisme om leuk en gezellig te zijn. Ook op het moment dat ik misschien helemaal niet zo zeker voelde. Of ik vind nu socializen ook best lastig. Terwijl ik dacht dat ik echt een van de meest makkelijke socializers wat nou niet is. Nu denk ik echt af en toe van, hoe moet dit?
Ja,
awkward. En dan ga ik maar door naar een andere ruimte of ik zonder hem even af. Of ik vind het ook doodvermoeiend. Ik ben ook snel moe, maar ik ben ook gewoon ouder. Dat is ook gewoon een ding.
Nou, maar volgens mij, ik merk dat zelf ook wel. Eigenlijk nu is het leuk tot een uurtje of één. En daarna denk ik ook echt max trouwens. En daarna denk ik echt, dan is het echt wel klaar. Maar het liefst ligt om 10 uur in bed.
Nou, jij bent natuurlijk ook al iets ouder dan ik. Maar ik heb wel dat het Dat ik ook denk, kijk, het is niet leuk om te zeggen, maar ik vind ook niet iedereen aardig. En dat is, maar dat is wel iets wat ik nu, voorheen met een borrel kon je gewoon, hè? En dan lachte ik het weg of weet ik veel wat. En nu denk ik echt, oh, moet ik nou mijn energie in jou gaan stoppen?
Nee, je bent denk ik meer bewust van je energie. En als je er geen zin in hebt, heb je er geen zin in.
Nee, en ik ben altijd wel heel Hollands geweest dat ik ook echt daar gewoon best wel direct en duidelijk in ben dan. En ik dacht dat ik een goede, hoe noem je dat nou, pokerface had.
Ja.
Dat niemand het, blijkbaar heb ik dat helemaal niet. Nee. En laat ik gewoon heel duidelijk zien als ik iets niet leuk vind. Dat wist ik niet van mezelf.
Maar ik kan me ook voorstellen dat als drag is dat meer natuurlijk een gimmick. En dan vinden mensen het leuk als je een beetje sassy bent. Terwijl in het werkelijke leven...
Ja, maar ik ben ook niet onaardig of zo, maar gewoon...
Niet?
Ja.
Nee, met een lach, grote lach.
Nou ja, weet je... Ja. Ik vind het ook helemaal, ook in het werk vind ik het helemaal niet leuk om gemeen te zijn. Kijk, een valse opmerking, daar hou ik van. Maar dat doe ik eigenlijk alleen maar aan mensen die ik leuk vind.
Ja, oké. Okay, ja.
Eigenlijk is het gewoon een soort liefde die je geeft met je valse opmerkingen.
Nou, ja, dus voel je je geblest, zou ik zeggen, Jeroen. Nee, maar ja, weet je, dat is het. Als ik je echt niet moet, dan krijg je ook mijn aandacht niet. Zo is het een beetje, maar dat vind ik over het algemeen. Je geeft mensen aandacht die je leuk vindt.
Ja.
En,
ja,
is dat, en dat is nu meer, nu dat je niet meer drinkt, dan toen je nog wel dronk?
Nou, ik moet wel zeggen, het is een hele periode geweest dat ik niemand aandacht gaf. Dat ik ook echt vooral op mezelf heb gericht. Wat wel heel lastig was, ook met mijn vrienden van toen. En ik ben natuurlijk nieuwe contacten aangegaan ondertussen. Ik heb wel minder aandacht om te geven. Ik heb minder energie en ik heb minder... Terwijl heel veel mensen zeggen juist als je stopt met denken... Oh, ik voel me zoveel lekkerder en zo... Dat heb ik niet per se, nog. Maar het schijnt een jaar te kunnen duren voordat het eenmaal weer een beetje bij is. En dat hoop ik dan maar, dat de tijd dat een beetje terug gaat brengen.
Nou, daar ben ik echt wel van overtuigd. Als ik bij mezelf kijk, ik ken dat ook wel in het eerste jaar. Dat het echt alles een soort van herontdekken was. En ook echt wel, ik heb het ervaren als opnieuw leren lopen. Dat heel veel dingen die ik ook deed, die ik eigenlijk gewoon deed met alcohol. Omdat die het mogelijk maakte. En dat ik die eigenlijk dus kennelijk helemaal niet leuk vond. En... ik eigenlijk helemaal de energie niet voor had. En ik gewoon een soort van het maar leuk dronk. En toen ik me dat begon te beseffen. Nou, ik heb het eerste jaar als heel saai ervaren. En is heel erg een worsteling ook. Maar ik wilde liever nog dat dan waar ik naar onderweg was, zou ik maar zeggen. Dus vanuit dat perspectief heb ik daar wel hard doorgebeten.
Ja.
En het is echt... Op een gegeven moment raak je vanzelf in die modus dat je die situatie zat bent. En dat je gaat werken naar de volgende fase... maar dan moet je de eerste fase wel zat worden, zou ik maar zeggen. Dus dat gebeurt automatisch of zo.
Ja.
Misschien een beetje cryptisch.
Oké. Maar nu stel ik me voor dat je nu als een jonge hinde door het leven springt van energie en frisheid.
Nee, het is de realisatie dat ik eigenlijk nooit als een jonge hinde door het leven sprong, maar dat ik dat met alcohol deed en dat ik eigenlijk hele andere behoeftes heb dan dat.
Ja, maar die behoeften zijn toch ook oké, denk ik dan.
Ja. Alleen volgens mij internaliseer je ze meer naarmate dat je langer nuchter bent. Dus als je verder weg staat vanaf dat punt. Voor mij, ik merk nu, maar ik ben al wat ouder dan jou.
maar 3,5 jaar. Ik zet die half er wel even bij.
Maar okay. Nee, ik merk wel dat echt wel fijner wordt.
Ja.
Hey, maar als we even teruggaan in de tijd.
Het was 1962.
We hadden nog zwart-wit tv. En op wat voor moment had jij zoiets van oei? Ik heb een ander drankgedrag. En was het drank alleen? Of drugs?
Oh, Jeroen. Nou, het was een beetje zo. Ik dronk altijd gewoon stevig. Maar het was nooit een issue voor mij. Mm-hmm. En ook niet voor mijn omgeving.
Nee.
En het was ook altijd gewoon, weet je, ik werkte in het uitgaansleven. En ik functioneerde daar prima in. Mm-hmm. En dat ging eigenlijk gewoon goed. Ja, ik had wel eens een kater, maar het was niet dramatisch. Ik had geen blackouts. Het was... Ja, gewoon dacht
zoals
ik.
Zoals iedereen in de reguliers wat doet.
Ja, maar bijna. In Schubbekutteveen zal het ongetwijfeld veel te veel zijn geweest, weet je wel?
Ja.
Maar tijdens COVID was het dan zo. Ik reisde net voor COVID de wereld rond. En ik zat in Australië toen het uitbrak. En toen werd ik teruggevlogen. En toen kwam ik thuis te zitten. En toen eigenlijk was het wel even fijn, want ik was wel echt heel, heel erg druk daarvoor. En toen op een gegeven moment toen begon voor veel mensen het leven weer terug te komen. En voor mij kwam het niet terug. En dat was best wel verdrietig en ook lastig.
Wat bedoel je daarmee met het leven komt niet terug?
Nou, op een gegeven moment mochten mensen weer naar hun kantoren om te werken. Ja. Maar de kroegen konden nog niet open, de clubs konden nog niet open.
Nee.
Entertainment. En als de horeca open mocht, dan mochten er nog geen performers zijn. Of er was nog geen geld voor performers, want hè, mensen waren allemaal een beetje... Dus uiteindelijk, en die internationale klussen, dat zat allemaal gelinkt aan een filmfestival. Of hè, mijn boek, dat kwam uit, maar daar konden we geen promo voor doen. Dus het was op een gegeven moment ook, alles waarvoor ik gewerkt had, tot het punt van nu werk ik internationaal en nu gaat mijn carrière fantastisch. Die 15 jaar, die opbouw, die leek weg te zijn gevallen. Zo van, ja. Oh fuck, mijn carrière is nu weg. En gaat dat wel terugkomen? En hoe langer dat duurde en dat er dus inderdaad... ik kon niet vliegen, ik kon nergens naartoe. En op een gegeven moment zat ik dan wel in drag achter mijn cameraatje in mijn woonkamer.
Instagram live dingen te doen.
Ja,
doen.
Of ja. Weet je, of, ja. Ja. Maar daarvoor ben ik nooit drag gaan doen. Nee. Dus mijn waarde en hoe ik over mezelf dacht, dat werd steeds minder. En toen dacht ik, nou, vooral weglachen. Er is niks aan de hand, komt wel terug. Tijd. Dus ik ben... En bij mij thuis, aangezien Sander toch altijd thuis zat. Ja. Mijn vrienden, die kwamen ook, weet je. Jantje kwam op maandag, Pietje kwam op dinsdag. Want ik was wel cocktails aan het shaken. Dat was mijn grootste hobby eigenlijk. Ja. Dus ik ze... Maar ja, die kwamen dan naar hun werk. En ik begon steeds eerder. En bij mij was het elke dag feest. En op een gegeven moment had ik het dan nodig. En had mijn lichaam het ook nodig. Dus toen... Ja, en toen was het al te laat. Dat was op een gegeven moment zo. Nou, toen heb ik een kliniek, een detox gedaan. Dat was het 1,5-2 jaar geleden. Toen wilden we terug naar, hoe noem je dat?
Gecontroleerd gebruik.
Ja. Dat ging een tijdje goed tot ik op vakantie ging en terecht kwam bij een vriend van mij die blijkbaar een alcohol- en drugsprobleem had. En toen kwam drugs er ook bij kijken. Ja. Toen was het ook ineens... En ook in de COVID-periode hoor, dat de thuisfeestjes, dat er ineens een grammetje, weet je, meegebracht werd. Of,
En ik ben helemaal niet... Grammetje coke hebben we het dan over.
Ja, bijvoorbeeld. Ja. En maar goed, drank werd dan coke. En dan coke ging ik dan vooral pakken als ik dacht, oh, nu word ik een beetje te dronken. Nou, dan neem ik toch een nakkie, want dan kan ik weer langer drinken. Mm. En het was allemaal gezellig met z'n allen thuis. En op een gegeven moment was het dan dat je zo aan was dat je zei... Nou, vrienden, jullie mogen allemaal oprotten, want nu moet er gedate worden.
Ja.
Dus Grindr ging open.
Hoppakee, ja, de driehoek.
En dan komen mensen weer met andere drugs binnen. Mm. En op een gegeven moment, dat escaleerde dan. En dan was ik 2-3 dagen aan. Want ik had toch geen fuck te doen. Ik hoefde nergens heen. Ik hoefde niet op te staan. Ik hoefde niet naar de bedrijf. En dat ging zo een tijdje door. En dus nou goed. En afgelopen jaar dus een echt enorme depressie. En toen was het echt de spuigaten uitgelopen. En toen heb ik zelf hulp gezocht, want ja, ik viel dronken in slaap en dan werd ik in het midden van de nacht wakker om naar de wc te gaan. Dan moest ik wodka drinken om weer in slaap te vallen. Dan werd ik wakker, dan moest ik wodka drinken en ik at ook niet meer. Dus het was best wel triest. En het was ook heel veel schaamte over mijn carrière die weg was voor mijn gevoel, over waar ik in was gevallen. Ik durfde er met niemand over praten. Behalve met mijn vrienden die ook dat huilen wel een beetje klaar waren op een gegeven moment. Dus het was gewoon zo'n soort van uitzichtloze periode. Nou ja, toen heb ik de Jelinek gecontact en daar ben ik weken heen geweest.
Denk je dat je dit punt ook had bereikt zonder corona? Of denk je echt dat corona ervoor gezorgd heeft dat je de punten bereikt?
Ik denk dat ik een slachtoffer ben van corona. Uiteindelijk heb ik het zelf allemaal met mijn lichaam ingewerkt. En ik had natuurlijk ook op een andere manier. Maar goed, weet je wat er gebeurde elke keer? Ik heb ook wel hulp gezocht daarvoor, voordat de drank zo uit de hand liep. Maar dan was het... maar iedereen heeft het nu moeilijk. Mm-hmm. Je bent niet de enige. Haal daar maar wat kracht uit, weet je wel? En dan denk ik, fucking hell. Dat snap ik, maar jullie snappen mijn punt niet. Weet je, ik heb geen opleiding. Ik heb 15 jaar gewerkt om op een bepaald punt te komen. Ik heb nee gezegd tegen de Nederlandse Drag Race. Ik heb... Want ik reisde al de wereld rond. Ik had het niet nodig, dacht ik. En eerlijk gezegd ben ik nog steeds blij dat ik het niet gedaan heb. Van, wat de hel? Maar goed, dat is een andere...
Ja, dat is een andere aflevering.
Maar weet je, dus... Maar goed, dat betekende niet dat uiteindelijk de situatie voor mij heel treurig werd. En dat toen het eindelijk voorbij was en iedereen ging weer verder, ik nog steeds thuis zat.
Ja.
En zonder opleiding. En het gevoel had alsof alle 15 jaar waar ik voor gewerkt had, gewoon weg was.
Hey, en in die 15 jaar dat je hartstikke hebt gedragd, ben je ook wel eens nuchter drag geweest? Of was dat er eigenlijk toch altijd
wel? Nee, ik ben ook wel eens nuchter. Ja, wel hoor. Dus, er was altijd wel een borrel bij, maar tijdens werk ben ik zelden echt lam geweest. Dus wel eens volgekomen. Ik heb ook wel eens mijn pols gebroken. Weet je, er zijn wel eens incidentjes geweest, maar dat lag meer aan de kruk waar ik mijn pols op viel dan aan mij.
Oh natuurlijk. Ja, tuurlijk.
Maar over het algemeen, als ik werkte, was ik professioneel. Kijk, als ik daarna in drag doorging en ik ging stappen, ja, dan werd het wel eens lam. Maar over het algemeen, drank was altijd wel een deel daarvan. Dus ja, dat was ook wel spannend. En ik ook wel, vind ik drag nou nog leuk als ik er niet bij kan feesten? En dat is nog steeds wel een beetje de vraag.
Ja.
Ja, ik bedoel, je ziet het nu, ik heb nu een baardje.
Ja.
En dat vind ik ook erg fijn. Als er nu ook een klus binnenkomt, zeg ik ook nee. Want ik wil even mijn baard houden, ook voor de vakantie. Maar eerlijk gezegd vind ik het ook, ja, ik wil dit ook niet blijven doen totdat ik 60 ben. Dus er moest een keer een eind komen. En ik ben er nog niet over uit wanneer dat gaat zijn. Ik ben nog bezig met een groot project, met een fotograaf. Waar we eigenlijk al de afgelopen 5 jaar... Documentaire reeks aan het vastleggen zijn. Dus daar komt nog uiteindelijk een expositie of een boek over uit. Dus er zijn nog wel wat dingen. Maar goed, ik wil wel het moet een keer eindigen. En wat ik dan ga doen, ja.
Heb je echt nog geen idee?
Start ik een podcast of zo? Ik
Hey, en als je. Ik ben behalve dat je wel eens een keer een poging hebt gedaan om een vrouw van me te maken, ben ik weinig bekend met echte drag. Dus voor mij, als ik zie hoe dat mensen daar altijd over hebben, is het echt een levenskeuze? Is het een artvorm? Maar eigenlijk geef je dus aan dat het ook iets is wat eindig kan zijn of is. Of is het eindig? Of is het voor jou eindig?
Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, het is heel persoonlijk. Ik bedoel, ik vind nog steeds de transformatie superleuk. Ik vind het heel tof dat ik gewoon van mijn hoofd naar een totaal ander iemand kan gaan qua look in ieder geval. Want qua persoon liggen we best wel dicht bij elkaar. Ik denk altijd, er verandert niet veel, maar er verandert op zich qua houding en alles, het verandert toch best wel veel. Maar dat gaat automatisch, daar doe ik niet echt mijn best voor. Dus het zal ongetwijfeld iets zijn wat in me zit. Maar ik denk ook niet dat ik mis het niet per se als ik het een hele tijd niet doe.
Nee? Ah, oké.
Okay. Ik heb ook een hekel aan make-up. Ik ben er heel goed in, maar ik heb een hekel aan make-up.
Bizar.
Zou je zeggen dat je geboren entertainer bent?
Ik ben geboren ouwehoerder.
Ouwehoerder.
Ja. Ja. Oké. Okay. Maar ik ben ook eerder iemand die op een podium een microfoon moet geven en zo van, ga maar.
Ja.
Veel plezier. Zoals ik met Pride deed ik dan de Dam presenteren op zondag. En dat was dus voor het eerst dat zo'n groot podium nuchter.
Ja.
En toen kreeg ik kaartjes met teksten die ik moest voorlezen. Nou, ik ben sowieso niet geweldig met voorlezen en punten en komma's op dat kaartje waren ook handig geweest. Maar die geef ik niet per se de schuld.
Nee.
Maar ik stond daar gewoon en het ging gewoon echt kut.
Mm.
En ik was natuurlijk ook net toen pas een paar maanden in herstel. En ik stond daar en ik had eigenlijk behoefte aan ondersteuning. En dat was er niet. En ik voelde me onzeker. Ik stond in de regen. Mijn vrienden waren er niet, want die hadden allemaal een kater, lagen allemaal in bed. Maar er stond wel een clubje van Queer en Sober. En die ben ik nog steeds heel dankbaar. Want daar haalde ik me dan maar aan op. En zo ben ik ook dat doorgekomen. Maar ik vond het verschrikkelijk. En ik weet ook, ik heb ook zoiets van, nou, voor mijn gevoel, dit was mijn kans om te laten zien wat ik kan. En ik verneukte het. En voor mijn
gevoel. Maar je was, hè, want er stond er natuurlijk bij, je durfde wel kwetsbaar te zeggen van, het gaat even niet zo lekker.
Nou,
dat vond ik wel mooi.
In eerste instantie niet. De G.E. Kooijman, ik weet niet of je die kent, die stond in de backstage en die zei tegen mij, weet je Sander, zeg het gewoon dat je het moeilijk vindt. Doe het gewoon. En hij zegt, want het staat niet op je kaartje, maar het mag best. En achteraf hoorde ik dan bijvoorbeeld ook van C. de Jean, die stond dan in de VIP-deck. Die zei, ja, we zagen het allemaal, maar het ging niet goed, hè? Toen zei ik, nee, het ging niet goed. Ze deed het dan met een Belgisch accent.
Ja.
Maar ze zei, ja, als ik jou was, had ik gewoon die kaartjes aan de kant gegooid. En ik denk, als ik geweten had dat een optie was, dan had het fantastisch gegaan. Want dat kan ik. Laat mij maar ouwe hoeren. Maar ik dacht, ik moet die kaartjes voorlezen.
Ja.
Nou ja, goed. Desalniettemin is het gegaan zoals het ging. En ik voelde me super ellendig.
Daarna.
Want ik voelde me echt alleen.
Was de laatste dag van Pride.
Laatste dag van Pride. Ja. Ik had de hele Pride het gevoel gehad dat ik had gewerkt. En ik had niet zoals alle jaren daarvoor een feestje gehad. Ik had ook ontzettende FOMO. En mijn vrienden die waren er niet. En ik voelde me daar ook alleen in. Dus het is best een hele lastige periode geweest. Mm-hmm. En ook natuurlijk op die boot bij jullie. Het was aan de ene kant mijn eerste nuchtere boot. Maar ook, ik sta daar met een gevoel van schaamte van wat me de afgelopen periode, hoe ik het zover heb kunnen laten komen. Ik sta daar voor het eerst in drag. Oh, het is feest. Ik sta te dansen. Ik sta niet tussen jullie in, dus ik kan me niet ophalen aan jullie energie. Maar ik kijk naar mensen die voor het eerst een sobere boot zien.
Ja.
Die staan te proosten namen. Er stonden echt mensen te lachen. Er waren waren ook best wel wat negatieve. Ja. En ik krijg die allemaal als eerste binnen.
Ja, ja, dat is heftig.
En ik had echt zoiets van, fuck, is dit het nou? Weet je wel, dus ik had ook wel gezegd, als ik nou weer mee ga, dan wil ik gewoon tussen de mensen. Dan kan ik tussen de andere nuchtere mensen
dat die
wel
staan te dansen. Volgend jaar.
Ja, 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 ja. Maar dat was best wel...
Ja.
En dan ondertussen moet je ook nog dealen met dat je in drag staat. Dus je hebt een pruik op, een dikke laag make-up. Je staat in een jurk. Je staat in de regen met een paraplu. Naast iemand die me er bijna vanaf deelde.
Van de boot.
Dus het was best wel pittig.
Mm-hmm.
Om dat zo dan te doen.
Ja.
Ja. Kan je er ook naar kijken als iets wat je wel gepresteerd hebt? Want kijk, hoe dan ook. En zeker wat je zegt, dat is er niks aan geloven natuurlijk. Maar het is ook wel... Je hebt het ook maar gedaan.
Ja, weet je... Nee... dat wil ik wel. Heel veel mensen zeggen dat wel. Maar dan denk ik, ik heb dat gaat niet zo'n... op dit moment, ik had best wel een goed... tot voor COVID, toen ik zeg maar internationaal ging maken. Mijn ego was zo heerlijk. Maar mijn zelfesteem is gewoon best wel een flinke klap gehad. En nu denk ik van, nou, ik weet als ik iets ergens voor ga, dan kan ik het volhouden. Mm-hmm. Weet je, ik kan dit.
Ja.
Maar er zijn ook zeker momenten als ik dan met een van mijn beste vrienden... die mij, weet ik wel, 2-3 weken geleden... dan vertelde hoe zijn weekend was en dat hij een Twink sandwich had gehad. En dat hij,
Twink sandwich? Ja, wat is dat? Luister,
nou, dat weet jij best wel.
Is dat lekker?
Ja, dat schijnt heel leuk te zijn. Maar goed, op welke afterparty die beland was en welke drugs hij gebruikt had... en met wie was geweest en waar ze... En die vertelde dat zo. En ik dacht alleen maar FOMO.
Mm.
Want, weet je, ik heb dat nu niet meer.
Nee, maar het is ook oké om dat af en toe gewoon te voelen.
Ja, ja, maar wat er dus gebeurde die avond... Mijn vriend ging ook naar zijn eigen huis. En we gaan binnenkort samenwonen, maar we wonen nu nog apart.
Mm-hmm.
En ik dacht, oké, ik heb nu de aankomende 2 dagen vrij. Ik kan nu, ik heb nu mogelijkheid, ik heb geld.
Ja.
Dus ik had al een ander telefoonnummer genomen... om bepaalde dates, Grindr dates, die altijd met gebruik samenkwamen... Ja. Dat die me niet meer konden bereiken. Ja. En dat gaat best ver, hoor, want mensen staan gewoon voor je deur soms.
Ja?
Ja. Ja. Dus, maar terwijl je dan al hebt gezegd dat je het liever niet meer wil. Maar ja, goed, ja, je was zo'n lekker contact met een portemonnee. Ja, weet je, dan gaat het dan ook alweer.
Ja.
Dus, en met mijn nieuwe nummer gewoon weer hun contacten. En gelukkig konden ze niet. Maar ik weet soms ook dat dus een terugval of een uitglijer heel... Ik denk, ja, ik ben sterk en ik kan dit en ik ga het echt niet doen. Maar er zijn gewoon echt momenten dat je super zwak bent.
Ja.
Ja.
En dan nu ben ik heel dankbaar dat ik dan altijd de mogelijkheid niet heb gehad.
Hmm.
Ja, en dan zeggen mensen, ja, maar je hebt altijd de mogelijkheid. Als je wil, wil je. Ja. Ik zeg, ja, maar het is dus niet per se een kwestie van willen. Het is soms dat je gewoon een zwak moment hebt. Ja. En dat je denkt, en nu heb ik het nodig. Ja. De volgende dag word je dan wakker en denk je, wat heb ik nou weer gedaan? En dan blokkeer je al die types weer. Ja. Maar... Ja, er zijn gewoon echt wel momenten dat het lastig is.
Ja.
Is dat nu op dit moment aan de orde of voor je best wel steady?
Over het algemeen wel steady, maar dit was dus 2 weken terug.
2 weken geleden. Ja.
Oké. Okay.
En het was dat hij echt niet kon.
Hmm.
En het heeft ook met vriendschap te maken en relaties die je lang niet hebt gezien. Ook vanwege gebruik. Ja. Of dat je denkt, nou, hoe gaat die vriendschap zijn zonder drank? En dat is ook wennen, want sommige vrienden vallen gewoon weg.
Ja.
En dat zeiden ze tegen mij. En ik dacht altijd, nou, dat gaat niet met mijn vrienden gebeuren. Echt niet.
Nee. Maar hoor je voor jezelf... Nou, in zoverre... je vertelt heel veel, wat ik super mooi vind. Maar ik denk ook heel veel erover. En, maar wat je zegt eigenlijk is dat... Je noemt iets vrienden wat dus eigenlijk al geen vrienden waren. En ik weet dat dit ook zo'n standaard is om te zeggen.
Nee, maar die realisatie was lastig. En ik nogmaals, het is voor iedereen lastig. Hè, als iemand in zo'n situatie belandt. En voor heel veel mensen die... moeten dan ook leren om hoe ze met iemand omgaan die met een probleem zit. Dus het is ook geen verwijt. Het is ook niet dat ik heel boos ben. Maar ik heb wel nu met bepaalde mensen dat ik denk, oké, tot hier en niet verder. Gewoon om mezelf te beschermen. En we hebben een superleuke tijd gehad en dat was ook leuk. Maar,
En dat en mag ook en dat doet en dat daar niks ook, aan af.
Nee.
En dat is,
en ja, het was ook klopt. Leuk en gezellig. Nu niet meer.
En hoe is dat nu? Heb je ook nieuwe vriendschappen inmiddels?
Ik ben bij Queer & Sober natuurlijk gejoind vanwege de boot.
Ja.
Eigenlijk in eerste instantie en daarna naar wat events gegaan. En ik heb wel echt energie gestoken om sociale contacten op te doen met mensen die het snappen.
Ja.
Mm-hmm.
Die zelf die reis hebben doorgemaakt of die ook niet drinken om andere redenen. En over het algemeen is dat leuk. Er zijn zeker nieuwe contacten uit voortgekomen. Ja. Kijk, die andere vrienden, daar heb ik sommige meer dan 10 jaar aan gewerkt. Hè? Ja. Is tot een. Dus die doe ik ook niet weg. Nee. Maar. Ja, er zijn zeker nieuwe contacten uitgekomen.
Nou, ook superleuk. Je hebt ook een Queer & Sober kerstdiner georganiseerd. Lijkt me best wel spannend.
Ja, dat was ook zeker spannend. Vooral omdat dat was de eerste keer echt zo'n thuisfeestje bij je thuis met veel mensen. En hoe dat dan gaat zijn. Dat is anders dan dat ik voorheen een feestje organiseerde. Dus dat was zeker spannend.
Deed je dat als Sander of als Lely Kaloor?
Als Sander.
Ja,
ik kan natuurlijk heel erg makkelijk vluchten in dan mijn alter ego. Maar ik heb. Ik wil ook vriendschappen aangaan. En dat was ook een valkuil in het verleden dat ik heel vaak dan in drag ging. Want dan vonden mensen je sowieso leuk en gezellig. En dat was makkelijk socializen. Maar dan leerden ze niet per se mij kennen, maar mijn alter ego. Dus het is ook. Goed, ook dat was lastiger. Maar daardoor wel voor mij meer waardevol. Ik denk ook dat ik bewust meer aandacht steek in mezelf. Ik koop nu bijvoorbeeld ook meer kleding voor mezelf. Of ik besteed geld aan mezelf. Wat ik voorheen
aan
nooit
Sander,
deed.
Aan Sander. Aan
en niet aan Galore. Voor al mijn geld, dat ging altijd naar Galore.
Ja.
Ja.
En nu ondertussen niet meer.
Meer tijd voor Sander.
Ja.
Ja.
Meer luxe voor Sander.
Nice. Ja.
Ik ben wel nieuwsgierig naar. Ik heb dat je aangeeft dat je in een zekere mate teleurgesteld bent in ieder geval in waar je voor corona was versus waar je nu bent en dat je heel erg schaamt voor wat daar in die tussentijd is gebeurd. Kan je voor jezelf zien dat je die persoon nog steeds bent en je hebt het nog steeds bereikt? Het is alleen hoe dat jij er nu natuurlijk ook in staat.
Ja, als ik nu terugkijk, dan denk ik wel, oké, ik heb over heel de wereld gewerkt en ik heb dingen gedaan wat uniek was en ik heb mooie dingen gedaan. Mm-hmm. Maar het verliezen van is nog wel overheersend. Maar als ik terugkijk, kijk ik wel met trots terug naar.
En zou dat niet weer kunnen zijn, ook nuchter? Is er zoveel kapot gegaan door corona? Het
zou misschien wel kunnen, maar goed, weet je, de documentaire is geweest. Het boek is geweest. Ja, je wordt niet best. Ik wou bijvoorbeeld toen ik. Dat eerste jaar COVID, toen zou ik naar India, Roemenië, Philadelphia. Die reizen stonden allemaal geboekt. Allemaal gelinkt aan filmfestivals. Ja, die kansen zijn weg.
Ja, ja, oké.
En ik kan inderdaad dan mee gaan doen aan Drag Race. Stel dat. Maar wil ik dat? Nee. En om andere redenen. Maar ook gewoon, dat is niet mijn wereld. Ik vaarde mijn eigen route altijd. Ja. En misschien komt er wel weer wat op mijn pad ooit. En dan denk ik, hop. Maar ik moet ook wel echt zeggen, in drag gaan voor mij, tuurlijk. Hè, if it pays well, dan ga ik wel weer 3 uur in de make-up zitten. Maar het moet wel ook echt iets zijn waar ik me voor wil vastleggen. Snap je? Ik ga niet voor een Dirk van den Broek.
Nee, je bent natuurlijk wel volgens mij echt een van de hele weinige sober drag queens. Zou me kunnen voorstellen dat je wel een hele mooie voorbeeldrol, als je daar natuurlijk zelf aan toe bent, zou kunnen.
Nou, dan zeg je wat goed, als je er zelf aan toe bent. Ja. En ik ga nu ook met jullie mee naar New York volgend jaar. Mm-hmm. Of nee, dit jaar.
Dit jaar.
Ja.
Dit jaar.
We gaan al bijna.
Ja. En dat zal ook voor het eerst voor mij iets groots zijn. Dat ik denk, oké, ik ga meelopen in New York, Pride.
Als drag
in drag. Nice. Ik ga naar die conventie. Ik ga daar zeker een paar keer in drag ook zijn. Wellicht doe ik wel een share tijdens zo'n meeting in drag. Niet zozeer voor de aandacht, maar kijk, door middel van drag krijg je aandacht. En met die aandacht kan je iets goeds doen. Dat is altijd al een beetje mijn motto geweest. Als dit dan het nieuwe hoofdstuk in mijn leven wordt, ja, misschien vind ik daar dan wel de plek voor. Als dat niet zo is, dan is het ook oké. Ik heb nog niet voor mezelf vastgelegd van dit is wat ik wil gaan doen.
Een beetje natuurlijk gaan.
Ja.
En hoe kijkt heb je het gevoel dat de drag community op een bepaalde manier naar jou kijkt nu dat je nuchter bent? Voel je gesteund, gepest? Hoe zit dat?
Ja, dat is een gevoelige vraag.
Oké. Okay.
Maar dat in mijn hoofd dacht ik dat iedereen me waardeloos en uitlachte en achter mijn rug om. En vooral ook omdat het natuurlijk uitgelekt was en iedereen het blijkbaar al wist voordat ik het al nog had gedeeld. En er is nou eenmaal een enorme schaamte. En iedereen wist dat ik in de kliniek zat. En het deed me ook wel heel veel pijn dat iedereen het al wist. Maar dat niemand mij een bericht had gestuurd van hoe het daadwerkelijk met me ging. Maar iedereen lulde er wel graag over. Dus dat deed wel zeer en daar kon ik heel bitter over worden. Aan de andere kant denk ik, mensen vinden het ook gewoon heel moeilijk om dan een bericht te sturen en te zeggen van, goh Maarten, hoe is het met je? Dus er zijn wel mensen geweest die dat deden. Het zijn er weinig. Twee.
En ik kan me ook voorstellen dat het confronterend is. Want als zeker, jij er zit...
Zeker. En mensen denken, oh, ik mag dit eigenlijk niet weten. Dus dan kan ik ook niet naar die persoon toe gaan. Weet je wel, dus er zijn meerdere dingen. Maar als ik dan weer van anderen hoor dat... Want ik heb wel contact nog met een aantal queens. En dan hoor ik van hun van, nee meid, maar je ziet dat verkeerd. Want mensen hebben je echt nog steeds hoog zitten. Maar dat in mijn hart voelt dat niet meer zo.
Misschien nog wel hoger.
Nou, weet ik niet. Ik denk dat ik het zelf, dat het uiteindelijk belangrijk is wat ik van mezelf vind. En daar ben ik ben daarmee aan het werk.
Mooi. Ja.
Terwijl we het erover hadden, zeg maar, is Galore al nuchter? Nou, meer omdat je zegt van, hè, misschien
ze ruikt misschien nog een beetje naar een borrel. Maar...
Nee, maar meer omdat je zegt, ja, misschien ga ik wel als Galore share. En misschien ga ik wel, dat ik me in één keer als dat af te vragen, maar heeft zij dat proces al doorgemaakt?
Ja, nee, maar dat hoeft niet. Want het is een, weet je, maar ik denk dan, god, weet je, in New York, dan zal je daar van die meet, daar zijn dus die meetings, hè. Je moet, als je niet weet wat een meeting is, NA of AA. Ja. Maar goed, dan zijn daar waarschijnlijk, ik geloof dat er 2000 man die in die parade meelopen en 600 in dat hotel zitten. Dus er zitten dan een paar honderd man en er is natuurlijk niet tijd voor iedereen. Nee. Maar ik weet zeker dat als ik in drag ga, dat er tijd voor me gemaakt wordt om een share te doen.
Ja, okay.
Dus dat is een mogelijkheid voor mij om iets te doen wat voor mij van binnen... En dan kan heel veel mensen kunnen misschien denken, oh, ze doet het voor de aandacht. Nee, maar je shared niet, je shared om voor jezelf. Ja. Je doet iets voor jezelf. En dat is dan toch mijn gateway naar bepaalde kansen te grijpen die ik normaal niet zou hebben. Ja. Drag heeft me natuurlijk ook heel veel gebracht in het verleden. Ik ben in drag in een helikopter over een gletsjer gevlogen. Ik heb echt debiele dingen gedaan door drag. Dat had ik niet. En dat, ja, ik gebruik drag daar zeker wel voor om voor mezelf ervaringen mee te pakken die belangrijk zijn voor me. Of mooi zijn.
Mooi. Ja. Hey, in ieder interview vragen we aan een gast of dat hij een tip heeft. Heb jij nog een tip voor de luisteraar om een sober leven, die een sober leven overweegt? En eventueel mensen binnen je community die daarover nadenken?
Nou ja, vooral niet thuis blijven zitten en denken dat het dan wel lukt. Blijf vooral in contact erover met mensen. Praat erover. En ja, bij mij heeft queer en sober, niet om jullie nou heel erg een veer in jullie reet te steken, maar het heeft bij mij wel gewoon geholpen om in ieder geval de deur uit te komen. En hè, ik denk dat het ook voor mij heel erg zo van, ook had ik soms geen zin in, maar wel echt geholpen heeft om te zeggen, nou, ik ga maar naar een social of ik ga maar naar een karaoke. Terwijl ik, maar gewoon omdat het mezelf dwong om dan sociaal te zijn, nuchter. En het was niet altijd succesvol, maar ik heb het dan wel geprobeerd. En daar leer ik weer wat van. En dan de volgende keer gaat het vast beter. En dan zo blijft het voor mij nog steeds wel een weg. Maar er is een weg mogelijk. En Het is niet per se goedkoper. Daar ben ik wel achter, want ik eet veel meer.
Dat is niet normaal.
Niet normaal, maar goed.
Maar ik denk ook, hè, of dat het nu zoiets is als queer en sober, of je bent in ieder geval op zoek naar een ally. Iemand waar je gewoon even terecht kan, die snapt waarmee je bezig bent. En toch ook daar weer verbinding zoeken.
Ja, ik denk het wel. En ja, ik ga zelf ook naar meetings af en toe. Gewoon omdat ik heb nog niet echt mijn plek daarin gevonden. Ik ga naar iets dat heet Mainline. Dat is belangrijk voor mensen. Nou ja, het is gespecificeerd op gemseks.
Okay,
dus ja. op dates in combinatie met drugs. Want daar is nog een groot taboe over. Dat merk je dan ook als bijvoorbeeld zo'n Koen met een documentaire naar buiten komt. Dat mensen daar dan heel erg van schrikken. En dat ik denk, oh, maar dat is best wel gewoon.
Amsterdam.
Het is veel. Het gebeurt veel. Ja. Mensen die, weet je, als je naar kijkt naar 3MMC, daar wordt heel luchtig over gedacht. Maar nou, het heet niet voor niets de Crystal Meth Light. Mm-hmm. De klinieken zitten er vol mee.
Ja.
Maar het is echt best wel shocking dat er zo eigenlijk zo'n taboe overheerst. Dus ik probeerde er dan gewoon wat open over te zijn. Maar dus ook als mensen daarover twijfelen, trek aan de bel en check bij jezelf van, is dit eigenlijk wel wat ik wil?
Ja, mooi. Dankjewel.
Nice, dankjewel.
Dit was deze aflevering alweer. Over 2 weken zijn Jeroen, Sjoerd en ik er weer met z'n drieën. En heb je een vraag voor ons, stuur die dan vooral in. Dat kan via onze Instagram, @queersobercast of @queersoberclub. Of mail naar podcast@queerandsober.org. En dan voor de luisteraar, mocht je geïnteresseerd of nieuwsgierig zijn naar onze onderwerpen, kijk dan ook even op onze site queerandsober.org of op onze Instagram @queersoberclub. Bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken.